Dit is de podcast van de gemeente Roosendaal.
Met de renovatie van het Huis van Roosendaal bouwen we ook aan een veranderproces, waarin medewerkers en inwoners anders gaan denken, werken, leven en beleven.
In deze podcastserie volgen we dat proces met als rode draad de thema's duurzaamheid, mobiliteit, vitaliteit en dienstverlening.
De bouw van het Huis van Roosendaal is nu toch echt officieel begonnen. De eerste palen zitten in de grond en er is al volop werkverkeer te zien op Stadserf 1. Maar hoe gaat het gebouw, het Huis van Roosendaal, er nou echt uitzien? Hoe is de actuele stand van zaken met betrekking tot het ontwerp? Hoe gaat het interieur eruit zien? En welke onderdelen gaan we terugvinden in het Huis van Roosendaal? Nou, degene die daar antwoord op kunnen geven zijn de architecten Hans van Heeswijk en Stephanie Houwman. En we zijn op dit moment in Amsterdam bij het hoofdkantoor van Hans van Heeswijk Architecten. En we gaan gewoon eens informatie bij hen zelf inwinnen. We kennen natuurlijk allemaal het oude stadskantoor in Roosendaal. Een beetje ingetogen, ik zou bijna zeggen een beetje verstopt gebouw. Hans, is dat het eerste wat je hebt aangepakt als architect?
Nou, dat was voor ons wel heel erg belangrijk. Want het oude gebouw inderdaad, wat je zegt, 45 jaar oud, was heel ingetogen. En de hoofdentree lag eigenlijk helemaal achteraan op de binnenplaats. Dus je moest altijd zoeken waar je moest zijn om je weg te kunnen vinden. En dat hebben we helemaal omgedraaid. Het gebouw is nu echt een gebouw geworden met een publiekskarakter. Een openbaar gebouw. Zodat als je van buitenaf aankomt lopen, dan zie je al heel duidelijk waar de entree is, waar je moet zijn en hoe het in elkaar zit. Dus het is echt een gebouw voor alle Roosendalers geworden. En dat was het voorheen niet. Toen leek het gewoon een anoniem kantoorgebouw. En nu is het heel duidelijk het Huis van Roosendaal.
Waar Hans voornamelijk verantwoordelijk was voor de buitenkant van het gebouw, hield Stephanie zich vooral bezig met het ontwerp van het interieur. Belangrijk uitgangspunt is daarbij rust, ruis en rumoer. Stephanie, hoe zien we dat straks terug in het huis?
Ja, de woorden rust, ruis en rumoer gaan over de werkomgeving in het Huis van Roosendaal. Dus dat is op de verdiepingen gelegen, de eerste tot en met derde verdieping. En rust, ruis en rumoer gaat vooral over een werkwijze. Mensen werken op verschillende manieren en hebben ook verschillende activiteiten. En daar past rust, ruis en rumoer bij. Bij rust gaan mensen een activiteit doen waar ze zich goed moeten kunnen concentreren. Dus waar ze het liefst rustig werken zonder gestoord te worden. Dan hebben we als volgende ruis. Ruis zijn werkplekken waar je het liefst ook nog wel geconcentreerd wilt werken, maar waar je nog wel vragen kan beantwoorden of even met een collega kort kan overleggen. Maar de bedoeling is toch dat het rustig gebeurt. En dan hebben we de werkplekken rumoer. En rumoer zijn werkplekken waar je met anderen samenkomt, waar je informeel overlegt, waar je kan brainstormen, waar je samen aan projecten werkt. Dus daar kom je bij elkaar.
En wat is er dan op de begane grond? Want kon je nu over de verdiepingen praten. Hoe gaat de begane grond eruit zien?
De begane grond is eigenlijk het openbare deel van het Huis van Roosendaal. Bezoekers komen als eerste in de publiekshal terecht. In de publiekshal zijn de balies gesitueerd, samenwerkplekken, ontmoetingsplekken ook. Aan de publiekshal ligt ook het restaurant, dat ook toegankelijk is voor bezoekers. Dus bezoekers mogen daar ook een kopje koffie drinken en even verblijven.
En hoe ziet die publiekshal, of ja, eigenlijk mogen we het wel een publieksplaza noemen, hè? Hoe ziet die eruit?
De publieksplaza is een hele vriendelijke ruimte. Een ruimte met veel daglicht, uitzicht op de tuin van het Huis van Roosendaal. Het is een ruimte waar je als bezoeker vriendelijk ontvangen wordt, welkom geheten wordt. Bezoekers komen binnen in de plaza en worden welkom geheten door de barista. We hebben een barista bar waar die dus ook dient als, nou ja, eigenlijk als een soort receptie. Ja, dus dan word je daar welkom geheten als bezoeker. Je wordt doorverwezen, je wordt geholpen en dan word je een kopje koffie aangeboden. Dus de publieksplaza wordt straks, ja, zowel ruimtelijk een hele mooie, lichte, hoge ruimte, als ook een hele aangename ruimte en een vriendelijke ontvangstruimte.
Dat klinkt veelbelovend, Stephanie, maar nou heb ik begrepen dat er ook een aantal ruimtes zijn, 5 hubs, die ontworpen worden door de medewerkers zelf. Betekent dat je daar helemaal geen bemoeienis mee hebt? Of heb je wel kaders meegegeven hoe die ruimtes eruit zouden moeten zien?
Ja, het klopt dat de medewerkers 5 hubs hebben ontworpen. Dat hebben zij samen met een ontwerper gedaan of met een kunstenaar. En de medewerkers hebben zelf uitgangspunten voor deze ruimte bedacht. Ze hebben gebrainstormd en dan samen met de kunstenaar of de ontwerper de ruimte helemaal uitgewerkt. Dus daar hebben wij geen bemoeienis mee gehad. Het is echt een ruimte die zelfstandig door de medewerkers ontworpen is.
Ja, behalve een mooi interieur moet er natuurlijk ook gewoon een mooi gebouw staan. Daar zijn ook allerlei technische richtlijnen waar je ongetwijfeld rekening mee moet houden. En een van de dingen die misschien nu nog wel wat ingewikkelder is dan ooit, is ventilatie, of is dat niet zo?
Natuurlijk, door deze pandemie is verse lucht in een kantoorgebouw waar dagelijks mensen werken heel erg belangrijk. Nou waren we dat sowieso al wel van plan, want het gebouw wordt helemaal vernieuwd. He, je moet je realiseren dat het gebouw 45 jaar oud was en toen is er nog nauwelijks aandacht besteed aan verse lucht en aan ventilatie. Als het te warm was, kon je een raam openzetten en als het koud was, kon je een radiator opendraaien, maar dat was het wel zo'n beetje. En nu komt er een compleet nieuw installatiesysteem in het gebouw, waarin vooral ook heel veel verse lucht naar binnen gebracht wordt. He, dus elke dag, alle werkuren komt er verse lucht naar binnen door middel van het ventilatiesysteem. En de afgewerkte lucht die wordt weer naar buiten gebracht. Dus er wordt geen gerecirculeerde lucht weer terug het gebouw in gepompt. En dat betekent dat er dus ook geen verdwaalde bacillen of zo in de lucht voor kunnen komen. Dus het wordt een hele goede werkomgeving waar altijd voldoende ventilatie is.
Ja, en inmiddels weten we dat je ook echt wel rekening moet houden met de coronarichtlijnen en maatregelen. Zien we dat ook terug in het ontwerp, in de bouw?
Veel mensen werken nu thuis en we hebben gezien dat met name faciliteiten om ook goed videocalls te kunnen doen, maar ook elkaar informeel te zien en te overleggen, dat een belangrijke functie waarschijnlijk in de toekomst is voor het kantoor. Dus we hebben het interieur ook daarop aangepast en daarvoor gezorgd dat er genoeg plekken zijn om videocalls te maken en op ruime afstand met elkaar informeel te kunnen overleggen.
Ja, het Huis van Roosendaal is natuurlijk meer dan alleen maar het gebouw op Stadserf nummer 1. Het gaat ook over de omgeving, hè? Vertel daar eens iets over, Hans.
Nou, het gebouw is natuurlijk een publieksgebouw dat er voor alle inwoners, voor iedereen van de gemeente Roosendaal is. En dat betekent dat het geen geïsoleerd gebouw wordt dat los zelfstandig op een plek staat, maar de hele omgeving om het gebouw heen wordt mee ontworpen. Het wordt echt een heel nieuw stukje in het centrum van Roosendaal.
Nu moeten al die mooie plannen gerealiseerd worden. Daarom wordt er al volop gewerkt aan de bouw van het Huis van Roosendaal. Daar zijn 3 partijen op dit moment druk mee bezig. Dat zijn Heerkens van Bavel uit Tilburg, Van Dijnse Installatiewerken uit Breda en Spie Nederland, ook uit Breda. Wij namen een kijkje op de bouw om DJ Pijnenburg te vragen hoe ze zo'n omvangrijk project aanpakken.
Didier, jij bent projectmanager. Waarom wilden jullie per se het Huis van Roosendaal bouwen?
Ja, een mooie Brabantse uitdaging. We zijn natuurlijk een Brabantse bouwer, hebben vrij recent het Jan Timberg College ook in Roosendaal mogen bouwen. En in die zin vonden we het leuk om er te kijken of we een Brabants onderrondje van konden maken. En uiteraard gewoon voor een mooi project. Het beeld, uitstraling, dat sprak ons in ieder geval heel erg aan. En zeker ook het feit dat het een uitgebreide renovatie is met wat uitbreiding. Past eigenlijk gewoon schitterend in onze ordeportefeuille. En in die zin voor ons was het een mooie uitdaging om de tender aangegaan. En die is gelukkig positief voor ons uitgevallen.
En wat is voor jullie kenmerkend voor het bouwen van het Huis van Roosendaal?
Het belangrijkste is eigenlijk wel toch wel de hoge mate van kwaliteit die er ook verwacht wordt. Iets waar wij als bouwer, als Heerkens van Bavel natuurlijk ook wel gewoon voor staan om een mooi kwalitatief product af te mogen leveren wat we hier graag willen nastreven. Daar zit natuurlijk ook wel ingebakken in het ontwerp van de ontwerpende partijen. En past ook wel bij het imago van het Huis van Roosendaal, zoals we natuurlijk naar gunning al mooi meekregen in een mooie kick-off. Waarbij die doelstellingen eigenlijk duidelijk werden aangegeven. En dat sluit heel erg mooi aan. Dus je ziet het terug in de detaillering, in de materiaalkeuzes. En uiteindelijk wel in de visie die goed aansluit bij zoals wij het ook willen gaan aanpakken. Om uiteindelijk te zorgen dat hier gewoon een mooi kwalitatief stukje werk geleverd gaat worden.
Ja, ik denk dat ik niet overdrijf als ik zeg dat het een groot of misschien wel omvangrijk project is. Hoe pak je dat aan? Hoe vlieg je dat aan?
Zeker groot. Ook met het binnenstedelijk karakter, wat natuurlijk de nodige beperkingen met zich meebrengt en ook wel de nodige aandachtspunten. En ook nog met twee nevenaannemers in de vorm van Spie en Van Dijns, waarmee we de klus samen gaan klaren. En hoe pakken we dat aan? Is eigenlijk zorgen dat je goed met elkaar in gesprek blijft. We hebben natuurlijk de verschillende overlegvormen die er formeel zijn. Maar daarin ook gewoon de informele overlegvormen. Om in ieder geval bij elkaar op de hoogte te houden van wat speelt er, hoe kunnen we elkaar vooruit helpen, waar moeten we op letten onderling, waar zitten de raakvlakken. En dat niet alleen onderling te doen, maar ook uiteraard met de ontwerpende partijen en met de gemeente als opdrachtgever. Uiteindelijk zien we bouwen gewoon als een teamsport en heb je daar alle schakels in het proces voor nodig om uiteindelijk gewoon een mooi kwalitatief resultaat te kunnen brengen. Dus ja, overleg is daar heel erg in belangrijk in. En vooral, en dat zie je ook hier op uitvoerdersvlak terugkomen, zorg dat de sfeer op de bouw gewoon leuk blijft met elkaar. En zorg dat je elkaar altijd vooruit wil helpen. En ja, dat is de enige manier om uiteindelijk een mooi werk te kunnen leveren.
Ja, je noemt dit net al heel even, het is een groot project ook omdat het in de binnenstad plaatsvindt. Dus je hebt met veel meer dingen te maken. Je zei dat beperkt ons soms ook een beetje. Hoe werkt dat? Wat moet je daar extra voor doen?
Wel als er een van de aandachtspunten is natuurlijk bouwen op een beperkte bouwplaats. En zeker binnenstedelijk zijn beperkingen kent. Dat houdt in dat je niet overal bijvoorbeeld een hijskraan of een hoogwerker weg kunt zetten waar je dat zou willen. En eigenlijk altijd met alles wat je doet rekening moet houden met je omgeving. En dat is enerzijds is dat het beperken van verkeersbewegingen of het opletten met de veiligheid met passanten, kinderen, etc. En goed, zeker hier met de school en de kinderdagopvang in de buurt wat aandachtspunten zijn. En een beperkte ruimte is natuurlijk per definitie ook een veiligheidsrisico. Dat je af en toe met kruisingen zit op de bouwplaats wat extra aandacht vergt. Maar goed, daar hebben onze procedures voor om dat goed te borgen. En zeker het binnenstedelijk imago, ook richting de omgeving, de buren, die we in ieder geval op een zo goed mogelijk manier proberen te informeren over wat er allemaal gaat gebeuren. Dat zijn in ieder geval wel de betrokkenheid daarvan hebben vanuit ons, maar ook vanuit zichzelf. En daar op een manier op kunnen anticiperen. Dus in ieder geval weten wat we gaan doen, hoe we dat gaan doen. En dat we in ieder geval het komende jaar op een leuke manier met elkaar om kunnen gaan.
Ja, en dan heb je ook nog een lekkere, strakke deadline meegekregen. Hoe ga je daarmee om?
Ja, goed, deadlines kennen we natuurlijk altijd in de bouw. De deadline om hier oud en nieuw te kunnen vieren is een hele mooie en hele ambitieuze. Maar zeker realistisch en haalbaar. Goed, dat komt ook te sprake in de vergaderingen en in alle overleggen die we hebben. Worden gewoon duidelijk tijdens afspraken gemaakt wie wanneer welke dingen gereed moet hebben. Om uiteindelijk te kunnen zorgen dat we met alle levertijden de spullen hier op tijd hebben. En onze uitvoerders en alle mensen hier op de bouw hun werken kunnen doen. En verder gaan we nog in het proces zogenaamde lean planning maken, waar eigenlijk alles op dagniveau ingepland wordt om te kijken waar nog die jaren zitten en hoe we dat mogelijk in de planning kunnen opvangen om in ieder geval te zorgen dat de gemeente hier op 31 december mooi de kaarsen kan aansteken en er een heel mooi feest van kan gaan maken en dat we hier op tijd klaar zijn.
Bij een huis hoort natuurlijk ook een tuin. Dat geldt ook voor het huis van Rozenaal. Landschapsarchitect Donald Marskamp is verantwoordelijk voor het ontwerp. En wij zijn nieuwsgierig naar zijn plannen, dus we zijn nu bij hem op kantoor in Rotterdam. Ja, Donald, leuk dat we even bij je langs mogen komen. En je verwacht het misschien niet bij een tuin, maar je gaat ons meenemen de hoogte in, hè? Naar de derde verdieping om precies te zijn?
Ja, precies. We gaan naar de derde verdieping. Dat wordt de plek waar werknemers kunnen lunchen, waar ze kunnen vergaderen. In de zon en of in de schaduw onder de overkapping. Dat wordt een plek om te zitten, heel erg groen, heel flexibel en daarmee een fantastische plek te midden van de stad in het groen.
Ja, en dan gaan we naar de vierde verdieping, want daar komt ook een daktuin. Maar betekent dat dan dat die dezelfde functie heeft als de daktuin op de derde verdieping?
Die krijgt een andere functie. We gaan eigenlijk de bestaande daktuin gaan we omvormen tot een groene oase. Waar je straks heerlijk even ontspannen kan zitten om een vergadering voor te bereiden of een 1-op-1 gesprek. Volledig in het groen met prachtig uitzicht over Mariadal.
Ja, en ook op het dak van het vergadercentrum wordt het groen, hè?
Ja, dat wordt een heel groen dak. Die gaan we helemaal groen maken. En wat we daar eigenlijk gaan doen is dat we daar met de beplanting zorgen dat, en ze met de bijen daar een prachtige plek in te krijgen. We gaan daar bijenkasten neerzetten en uiteindelijk komt straks in de kantine bijenhoning van het huis van Rozenaal.
Ja, en dan komt er ook een rozentuin, heb ik begrepen. Waar komt die?
Ja, die komt En ze zijn beneden op de begane grond. En heel mooi vanuit de foyer heb je daar heel mooi zicht op door al dat glas. En dan zie je eigenlijk alle de rozen en dat ze bloeien. Maar dan zie je dus ook hun trouwstellen staan en terwijl ze gefotografeerd worden of een familieportret gemaakt wordt. Dus een fantastische romantische plek waar je mooie foto's kan maken, maar waar je ook even kan zitten.
Dan is er ook nog een mogelijkheid voor groene gevels, hè Donald? Maar wat zijn dat? Wat moet ik me daarbij voorstellen?
Ja, groene gevels zijn eigenlijk een beplanting en ze hebben tegen de gevel. En we gaan aan de voorkant van het gebouw van het Huis van Roosendaal gaan we eigenlijk groene gevels, eigenlijk een groene tuin. En ze meteen tegen de gevel aanmaken. En de andere zijde, daar gaan we veel meer groen eigenlijk in de grond zetten die tegen de gevel opklimt. En daarmee proberen we ook heel erg de stad en de natuur aan elkaar te verbinden.
Nou, het is wel duidelijk dat het echt een groen gebouw gaat worden. Hè? Maar waarom doen we dit eigenlijk?
We doen dit om onder andere klimaatproof te worden. Dus daarmee duurzamer een plek te maken. Ook voor bijvoorbeeld vleermuizen of vogels die mooi in dat groen kunnen zitten. En daarmee ook eigenlijk vooral zorgt dat beneden de groene wereld van Mariadal eigenlijk door middel van de tuin en van de geveltuin omhoog gaat naar de daktuin. En daarmee een verbinding wordt. En daarmee het eigenlijk het gebouw in het groen komt te staan.
Aan deze podcast werkte mee Hans van Heeswijk Architecten, Heerkens van Bavel en Studio Mars.
Deze podcast is mede tot stand gekomen door Klemtoon Media, jouw partner in podcasten.
Wil je geen enkele aflevering missen? Abonneer je dan op het kanaal van de gemeente Roosendaal via jouw favoriete podcast-app.
Voor meer informatie kijk je op onze website www.roosendaal.nl.